In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus den Heere, door den Heiligen Geest. Amen. Zingen wij nu van Psalm 118, vers 12 en 14. Psalm 118, vers 12 en 14. Zingen na de geloofsbelijdenis van Psalm 68, het 17e vers, Psalm 68, vers 17, na de geloofsbelijdenis. Belijden wij bij de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, een iegelijk spreken in zijn hart al dus. Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing voor het middag is uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het Johannes evangelie, het 20e hoofdstuk, daarvan het 19e vers tot vers 24. Johannes 20, 19 tot 24. Wij lezen nu het woord Gods aldus. Als het dan avond was, op dezelfde eerste dag ter week, en als de deuren gesloten waren, en wij de discipelen vergaderd waren, om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in hun midden en zeide tot hen: vrede voor uw lieden. En dit gezegd hebbende, toonde hij hun zijn handen en zeide: de discipelen dan werden verblijd als ze den Heere zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen: vrede voor uw lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook uw lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij in hen en zeide tot hen: ontvangt Heilige Geest. Zo gij iemand zonde vergeeft, die zijn ze vergeven. Zo gij iemand zonde overwint, die zijn overwonnen. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en het zelf bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer onze God, Vader in ons Heer Jezus, wij danken u dat gij ons het voorrecht geeft om op deze dag, waar we de opstanding van uw Zoon mogen vieren, dat wij samen mogen komen om van daaruit ook licht te ontvangen op alle zondagen waarop wij de opstanding gedenken. O Heere, wij bidden u, wilt gij uw woord voor ons openen, geef het klank door de adem van uw geest en geef dat wij met ons hele bestaan verbonden mocht worden met de kracht der opstanding. Geef dat die in ons mogen leven en mogen werken en ook macht mogen geven om bij anderen die kracht der opstanding te doen ervaren. Heer onze God, wij vragen u, wilt gij zijn in al onze noden? Wilt gij zijn met de zieken? Wilt gij zijn met alle die zo ver verwijderd schijnen te zijn van hun oorsprong? Wilt gij de weg tot bekering, tot thuiskomst? Wilt gij die ons alle steeds opnieuw weer openbaren? Geef dat wij waarachtig verblijd mogen zijn en dat we iets mogen beseffen van het grote geheimnis dat de Heere waarlijk is opgestaan. O Heere, geef dat we daarin verblijd mogen zijn en daaruit mogen leven. O Heere God, zegen ons dan zo en wil ons sparen en bewaren, zegen en kracht geven. Vergeef ons onze zonden, vernieuw ons leven. Wij vragen u dat om Jezus wil. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. Zingen wij nu gezang 64 in zijn geheel. Moet u de volgende afkondigingen doen. Er is nu een collecte voor de diaconie en bij de uitgang is een collecte voor de kerkvoogdij. Nu diaconie, bij de uitgang kerkvoogdij. Wij zingen dus gezang 64 in zijn geheel. De tekst voor hedenmiddag is uit het u voorgelezen hoofdstuk, Johannes 20, de versen 21 en 22. Johannes 20, 21 en 22. We lezen het woord Gods nu al dus. Jezus dan zeide wederom tot hen: vrede voor uw lieden. Gelijkerwijs mij de Vader afgezonden heeft, zend ik ook uw lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij in hen en zeide tot hen: ontvangt Heilige Geest. En we denken in het bijzonder na over die enkele woorden, begin van het 22e vers. Hij blies in hen. Gemeente des Heren, wij zijn samengekomen op deze paasavond om te gedenken het ontzaglijke heilsgebeuren dat Heer Jezus uit de doden is opgestaan. Het is voor ons laatgeborenen heel moeilijk om uit te drukken wat hier is gebeurd. Mensen hebben geprobeerd om op alle mogelijke wijze te benaderen en aan te passen aan ons bevattingsvermogen. En dat is een gevaarlijke weg als we de dingen willen pasklaarmaken voor ons bevattingsvermogen. Het gaat juist om iets heel anders. Dat ons bevattingsvermogen groter gemaakt wordt, opengebroken wordt, opdat wij meer mogen verstaan en daaruit ook mogen leven. Heer Jezus is waarlijk opgestaan. Dat is niet een verhaal, zoals sommigen dat uitdrukken, zelfs vooraanstaande theologen, misschien uit de goedheid van hun pastorale hart, om het enigszins bevattelijk te maken, maar het is hetzelfde als men kinderen bederft. Dat is een groot gevaar. En zo wordt ook dikwijls de gemeente bedorven door een goed en welwillende aanpassing, waardoor zoveel ontgaat. Het is geen verhaal. Het is oneindig veel meer dan een verhaal. Het is niet de verbeelding, maar het is het laatste. Staat hier in dit geschrift in Johannes, in het evangelie, staat het duidelijk. Hier gebeurt het is op de avond van de dag waarop zoveel gebeurd is. Er zijn berichten gekomen tot de leerlingen die uit elkaar geslagen zijn door het ontzettende gebeuren van het sterven van Jezus. En dan is daar het bericht gekomen van Maria, Mirjam, de Magdaleense, die de Heere ontmoet heeft. En er staat in de tekst dat ze als een engel komt, engelenboodschap brengend aan de discipelen. Ze heeft de Heere gezien en die heeft haar de opdracht gegeven om te zeggen dat hij zal opgaan, zal opvaren tot de Vader en dat hij dus omhoog zal voeren tot het Allerhoogste, de ganse schepping. Ze zijn dus weer bij elkaar verzameld en wachten af. Het is dus een aanwijzing. Maria Magdalena heeft gezegd dat de Heer Jezus bij zijn discipelen zal verschijnen. En dan zijn ze tezamen vergaderd op een wonderlijke wijze. Ze zijn niet openlijk vergaderd. Er is een afgeslotenheid. En afgeslotenheid kan iets negatiefs zijn, ook iets positiefs. Ze zijn samen vergaderd en er staat achter gesloten deuren vanwege de vrees voor de Joodse leidslieden. Ze hebben het niet doorzien wat hier gebeurt. Ze hebben de diepste geheime dingen niet gezien, bijvoorbeeld van de profetie van Caiaphas. Alleen Johannes is daarin ingewijd. Maar ze zitten achter gesloten deuren, afgezonderd. Ze hebben niet begrepen wat de band met hun volk is. Want hier treedt een uiterlijke scheiding op, terwijl steeds meer gaat blijken dat de innerlijke, mystieke, esoterische band ondanks alles gebleven is. Dat moeten ze zien, dat deze afgeslotenheid niet een absolute afgeslotenheid is. Het blijkt dat hun afgeslotenheid niet zo is, dat zij Jezus kunnen buitensluiten. Men heeft de vraag gesteld hoe het nou toch mogelijk is dat Jezus door die gesloten deuren komt. En men gaat dan de dingen weer herleiden tot het eigen begripsvermogen. Maar we moeten hier wezenlijk zien. Eensdeels kan men afgestompt zeggen dat hier dus alleen een geestelijke verschijning is. Maar dat strijdt met het hele evangelie. Jezus staat te midden van hen en hij is niet een geestverschijning. Hij toont de wonden in zijn handen, de littekenen, de tekenen en het teken in de zijde. Dat betekent dat het graf leeg is. Dat de oude schepping niet verloren is gegaan, maar dat de oude schepping in een nieuwe verheerlijking naar voren komt, maar niet iets anders is. Het is vernieuwd en niet nieuw. Dat is het eerste wat hier naar voren komt. Maar deze verheerlijking is zo sterk dat er iets is gebeurd met het bestaan wat Jezus ook gedeeld heeft met ons allen, wat vraagt naar een verdere uitleg. Het is namelijk zo dat wat wij zouden kunnen noemen het massieve of objectieve, dat samenhangt met een verstarring en met wat iets wat te maken heeft met de dood. Om het koninkrijk Gods binnen te gaan, en het koninkrijk Gods is niet alleen in de hemel, maar moet komen op aarde. Het koninkrijk Gods dat op aarde komt, om daartoe te komen, moet men door het oog van een naald kunnen gaan, zoals Jezus heeft gezegd. Dat wil zeggen dat alle starre objectiviteit, deze verstarde hardheid, levend moet worden en mogelijk moet kunnen door het oog van een naald. En dat betekent ook dat afgeslotenheid in deze wereld, die een objectivatie is van de angst, dat die doorbroken wordt. Die deuren, die waren niets anders dan een afscherming die ontstaan is door de vrees. Jezus neemt het weg. Bij het volgende ontmoeting blijkt ze ook niet meer tezamen te zijn. En die deuren zijn er dan niet meer vanwege de vrezen der Joden. Dat heeft Jezus opgeheven door zijn eerste verschijning. Maar dan staat er wel dat de deuren gesloten zijn. Het betekent wel dat een afzondering mag zijn om tot de diepste dingen te komen. De diepste dingen kunnen niet op straat gebeuren. Daar is dus ook een andere afsluiting noodzakelijk om tot een hogere en diepere inwijding te komen. En daartoe heeft Jezus hen ingeleid. En dan staat Jezus daar. Want hij staat niet, hij openbaart zich niet zomaar in het innerlijk alleen van een enkele mens. Maar ze zijn tezamen. Alle discipelen. Alleen Thomas blijkt te ontbreken. Er is veel aanwijzing, we hebben er eerder over gesproken, dat ook Judas hierbij was. Hij is verschenen, zegt Paulus, de oudste berichten over de verschijning van de Heer Jezus. Aan Simon, aan Kefas en aan de twaalfen. En dan is nog niet van Matthias sprake. Ik wijs dat maar even aan, dat de dingen zoveel wijder en dieper zijn dan wij ons meestal voorstellen, maar we mogen ons niet op een zijpad begeven. Ze zijn daar, Jezus verschijnt te midden van hen en staat daar, zeg ik nog eens, niet als een geestverschijning. Het is Jezus die vlees is geworden in deze wereld, die de dood is ingegaan en nu daar door de dood heen is opgestaan en ook het gestorven lichaam is opgenomen in deze verheerlijking. En het blijkt dat Jezus zich niet losgemaakt heeft van de aarde, maar dat alle lijden, nog dat hij zich daarmee verbonden heeft, de tekenen blijven tot aan het einde. Daarmee betuigt Jezus daarmee verbonden te zijn. Broeders en zusters, we spreken van deze dingen. En het is ontzaglijk moeilijk om die laatste dingen in woorden te zeggen. Ja, moet zeggen dat de organist al een goede inleiding heeft gegeven. Ze even heeft laten horen iets van die wondere klanken van Mozart's Zauberflöten. Dan komen we daar dichterbij, maar we hebben hier de plicht om, ook al spreken we nog zo gebrekkig, om over deze laatste dingen te spreken. En wat is het dan toch? Niet iets vaags, maar de nieuwe, vernieuwde schepping. De Heer God heeft die gevallen en gebroken schepping niet in de steek gelaten. Jezus, de wijsheid Gods, is in deze wereld gekomen, deel van het uitverkoren volk, heeft geleefd, heeft geleden, is zelfs gestorven en blijkt sterker te zijn dan de dood, en niet als in een idee, maar waarlijk, er staat eigenlijk een woord zijnde, dus het omvat het hele bestaan, ook het lichaam. Ook naar de hele mens. Die oude schepping, die gaat niet verloren, maar die wordt vernieuwd. En nu is het niet aan het wachten meer. Er is wel een gedeeltelijk wachten. Maar het nieuwe is aangebroken. Jezus staat daar. En het is diezelfde Jezus van voor de kruisiging, maar in een verheerlijking, die het oude niet heeft losgelaten. En niet de verbinding met alle lijden en schuld van deze wereld, maar opgeheven heeft. En nu beschrijf ik maar van buitenaf, maar stelt u het zich voor, dat het echt is, dat het niet een gedachte is, maar dat hij daar staat. En dat is een feit wat reikt tot ons. Het is op deze aarde gebeurd. En het is niet weggenomen, het heeft er nog zijn werking. En dat wordt nu in het vervolg gezegd. Ik geloof dat ik beter dan het trachten te beschrijven, u te voeren, dat het beter is u te voeren naar de tekst die er staat. Jezus staat daar en zegt als eerste: vrede voor uw lieden. Wat is die vrede? Vrede is niet de afwezigheid van oorlog. Het heeft er uiteindelijk wel mee te maken, maar vrede is. De oorspronkelijke verhouding herstelt. De oorspronkelijke verhouding tot God, tot de medemens, tot de gehele schepping. Dat waar we allen naar haken, wat onze bestemming is, wat onze bedoeling is, wat ons levensritme inhoudt, dat is in de vrede. De shalom, zoals het Hebreeuwse woord luidt, gegeven. Jezus zegt niet, ik wens het. Vrede is hier voor uw lieden. En dan wordt er vrede uitgelegd. Jezus die strekt zijn handen uit, laat de tekenen zien van de nagelen in zijn handen. Dat wil zeggen, hij is los van het kruis. Er is het teken van over dat hij gekruisigd is. De Romeinse macht, de macht van de wereld, heeft de koning der Joden willen beletten in zijn handelen van bevrijding. De Romeinse macht heeft Jezus aan het kruis genageld. Maar die handen zijn nu weer machtig om te handelen. Ze zijn los. Alleen het teken van de Romein is daarin. Maar het blijkt ook dat de macht van de Heer Jezus, van de koning der Joden, sterker is dan van de Romeinen die het symbool zijn van de wereldse macht. Jezus strekt die handen uit, laat zijn overwinning zien. Hoe zou ooit een kruiseling die ter dood is veroordeeld en die doodgebloed is aan een kruis, hoe zou die de tekenen kunnen laten zien? Hij toont dat, hoe hij vastgespijkerd is, hoe zijn handen daar machteloos zijn geweest. Want u weet dat de spijkers, die werden door de pols geslagen. De nagelen, het zijn er geen spijkers, maar de nagelen die gesmeed zijn, die worden door de pols geslagen. De handen, die hangen daar dan zo dat ze niet meer kunnen handelen. En Jezus toont dat hij sterker is dan de macht van Rome die gekruisigd heeft. En de macht waarmee Rome regeert is de doodstraf. De macht van de doodstraf, van de dood is groot. Daar hebben veel machthebbers, handelen ze mee met dood te dreigen. Maar de Heer Jezus is sterker dan de macht van de keizer van Rome. Machtiger dan Pilatus. Hoewel hij gekruisigd is, is hij los. Heeft hij overwonnen, heeft hij de dood overwonnen. En dan teken in de zijde, het teken van de speerwond. Pilatus is de speerdrager, dat is het teken van de Romeinse, van de wereldse macht. Jezus is echt dood geweest. Waarachtig dood, en dat is door Johannes zelf gezien. Het bloed is gescheiden. Water en bloed. Het is het zekere teken van het sterven. Jezus is waarachtig dood geweest en nu staat hij daar en toont dat hij het is en dat hij leeft. En wat betekent dat nu eigenlijk, gemeente des Heren? Dat wordt verder uitgewerkt. Het is zo dat de discipelen zich verheugen als ze de Heere zien. Er wordt hier van een zien gesproken. Zien niet zo, je kunt op verschillende wijzen zien. Het Johannes Evangelie heeft daar de drie woorden voor. Het vlucht, het onmiddellijk zien zonder begrijpen. Het beschouwende zien. En dan het diepste zien van wat tegelijk een weten is, een ingewijd zijn in het laatste. En van dat zien is eerst sprake. En daarom staat er, als de discipelen verheugden zich, omdat zij de Heere hadden gezien. En dat zien, dat gaat verder. Want nu gaat Jezus met een ander, zegt nog eenmaal, wederom, vrede voor u. En dan wordt die vrede, die macht van die vrede, die macht van die goede verhouding, die wordt daarin uitgedrukt in wat Jezus nu gaat doen. En dan zegt Jezus, zoals de Vader mij heeft afgezonden, dan ligt de aandacht op het uitgangspunt. Dat is de Vader in het ontoegankelijk licht. Zo zegt de Heer Jezus, zend ik uw lieden, zoals de Vader Jezus gezonden heeft, zo heeft hij macht om ook zijn leerlingen te zenden. En dat wil zeggen, de kracht der opstanding moet deze wereld, deze schepping doordringen en gesteld worden tegen alle donkere en boze machten en ontbindende machten. En dan wordt er gezegd het volgende, dat Jezus heeft dit dus gezegd en zo zend ik u. En dan staat er dat merkwaardige wat echter onze tekst is voor vanavond. Dat is het woord, men heeft het vertaald in de Statenvertaling. En hij blies op hen. Maar stelt dan voor dat Jezus blaast op hen en zegt, ontvangt uw Heilige Geest. Maar het staat er echt niet. Er staat eigenlijk, hij blies in hen. Het is eigenlijk een inblazing die Jezus geeft. We kennen dat woord inblazing ook. Wat is dat nu eigenlijk? Dat blazen wat Jezus in zijn leerlingen doet, is niet op, maar in. Wat raakt Jezus daar dan mee? In dat innerlijk. Ja, broeders en zusters, nu komen we onmiddellijk op die vernieuwing van de schepping. Waar grijpt nu die kracht der opstanding die in Jezus is, hij is opgestaan uit de doden. Waar grijpt hij nu in en waar grijpt die kracht aan? Want we praten er wel eens over. En we praten over een uitstorting van de Heilige Geest. En het is allemaal heel juist en mooi om dat zo te zeggen. Maar hier staat nu precies hoe het eigenlijk gebeurt. Jezus blaast in zijn discipelen. Wat is daar dan? We hebben er eerder over gesproken dat de mens deel heeft aan verschillende gebieden. En naar Bijbels besef bestaat uit verschillende elementen, zou je haast kunnen zeggen. Eerst plaats het lichaam met het zielenlichaam, met de gewone levenskracht. Wat zo belangrijk is en wat bij het sterven gaat het lichaam, wordt die zielenkracht eraan onttrokken. Dus het tweede is de geest, het denken en het geweten. En dan daarbovenuit komt dan die goddelijke vonk, die goddelijke adem. We hebben daar meer over gesproken, die zogenaamde neshama. En nu is het zo dat hier gesproken wordt van een inblazing van Jezus. Er is in een mens iets wat overgebleven is, ondanks alle zonde, ondanks alle afbraak. En dat heeft men in de mystiek dikwijls genoemd een goddelijke vonk. Dat wil zeggen, het is in Grimmel zo geweest dat toen de Heer God de mens schiep, en het geldt voor u en mij, voor ons allemaal, toen heeft de Heer God de adem in de neusgaten geblazen van de mens. En die adem is dus iets uit God. En nu is het zo dat, ja, door de zondeval het niet zo is dat de mens die goddelijke adem verloren heeft. Maar hij is meestal gestold tot een, ja, of bewaard tot een afgesloten iets, wat betrekkelijk weinig functioneert. Het is een vonk geworden. Adem is heel wat anders. In het paradijs was het zo dat de mens ademde in God. Het is in- en uitademen. Dat is doorlopende communicatie. Dat is doorlopende ontmoeting. Maar er is iets van overgebleven. Een goddelijke vonk. En het is toch heerlijk. Een stuk wat niet vernietigd kan worden. Een stuk onsterfelijkheid ligt in iedere mens. Ja, er worden door de wijze van eeuwen, speciaal ook in Israël gezegd, dat het kan bij mensen die heel erg verdorven zijn, dat die goddelijke vonk, dat die als het ware losgemaakt wordt. Die blijft wel gereserveerd. Die gaat niet op in iets anders. Maar een mens kan ervan losgemaakt worden. Dat zijn die verschrikkelijke mensen waarvan je kunt zeggen, is er nog iets van menselijkheid in overgebleven? Het kan zijn dat mensen zo verdorven zijn dat die goddelijke vonk van hen geweken is, dan zijn het geen mensen meer. Toch is er die schuld. Want het is door eigen daden was dit gebeurd. Maar zo is het bij het merendeel van de mensen niet. Het merendeel van de mensen heeft een goddelijke vonk die als het ware onbewust is, die als het ware schijnt te slapen, die in het handelen zo dikwijls vergeten wordt. Maar zijn van die ogenblik in het leven, broeders en zusters, dat ieder mens eens in iets getroffen wordt, niet in zijn gevoelens, en niet al in zijn denken, maar iets wat nog veel verder gaat. Het kan gebeuren bij die de hoogste schoonheid ziet. Ineens kan je iets raken. Dan is het alsof iets wat je al lang vergeten bent. Wat je niet eens meer wist dat het er was. Het plotseling geraakt wordt. Dat het is. Dat kan bij het allermooiste. Wat ons hier gelaten is. En bij de meest verheven gedachten. Kan een enkele keer zelf. Bij een menselijke ontmoeting. Het kan zijn, even, het is soms maar kort en dan wordt het weer vergeten. Maar je ziet bij mensen toch dat het is en gaat dus naar uw eigen leven. Kent u het niet? Van die ogen dat is een even, ja, nu gaat het veel verder dan wat ik ooit in mijn diepste gevoelens heb beseft. En ooit dat ik in mijn diepste gedachten heb gevat. Nog verder. Door iets geraakt, door iets, ja, dat je weet, ja, er is toch een stuk onsterfelijkheid in me. Al werkt het zo weinig, en al schijnt het zo machteloos te zijn. En dan wordt het overtrokken door de lichamelijke pijn, door de verwarringen van de psyche, waar men zo aan kan lijden, angsten, zelfs een slapeloze nacht. En het is anders dan het denken en zelfs dan het geweten. Want het geweten, ach, dat is er nog wel. En het geweten, dat kan zich ook aanpassen. U weet het woord wat ik eerder van Voltaire heb geciteerd. Voltaire zei dat het geweten gesmoord wordt door de gewoonte. Als een mens 2 of 3 keer weer iets doet wat tegen zijn geweten ingaat, dan wendt dat geweten er veel meer aan. Het gaat erom dat geweten, dat toch zijn oorspronkelijke vorm blijft behouden. Gaat het om, er zijn mensen die zoiets oproepen en die de mensheid voorhouden. Dat ze hun geweten niet mogen behandelen als een sneeuwpop die smelt. En er zijn van die mensen die weer het oorspronkelijke beeld van het geweten laten zien. Zo iemand is die schrijver Primo Levi, die zulke dingen heeft geschreven over het raadsel van waar een mens toe kan komen en het geweten dat onaantastbaar moet zijn.
mij daar nog achter, als de bron daarvan, weer iets wat nog veel verder gaat. En dat is die goddelijke vonk, het geweten, daar weet iedereen nog wel van. Maar die goddelijke vonk, die wordt zo weinig getroffen. Toch is die er, in iedere mens. En wat gebeurt nu hier, broeders en zusters? Nu komt Jezus tot zijn discipelen en hij blaast niet op hen, maar in hen. Dat wil zeggen, Jezus raakt die goddelijke vonk met de macht van zijn adem, die Heilige Geest zelf is. En die wekt die vonk die daar nog is en maakt hem tot een vuurbrand van geest en maakt hem niet tot iets wat afgesloten is. Maar de vonk verandert Jezus door zijn inblazing in een goddelijke adem. Dat is in een communicatie iets wat communiceert met God zelf. Dat doet hier de opgestane, niet ver weg in hemel, hier en nu, in ons lichaam, want ons lichaam is daarom ook zo bijzonder, omdat het altijd een goddelijke vonk bergt. En Jezus is zo machtig, dat hij zelfs bij die mensen, aan wie de goddelijke vonk geweken is, hem kan terugroepen en levendig maken. Als men vraagt, want het gebed is uiterst machtig hierin. Jezus wekt die goddelijke vonk door zijn inblazing, de kracht van de opstanding, en maakt hem tot de goddelijke adem, zodat de mens in God kan ademen. En dan, als dat gebeurt, broeders en zusters, dan gaat die kracht van de opstanding in mens komen en wekt in de eerste plaats dat geweten. En maakt het ontdoet het van de ellende van de gewoonte. Drijft de gewoonte, de afstompende gewoonte uit. En het wordt weer een geweten naar de norm, naar de heilige Torah Gods. En het blijft niet alleen bij het geweten en het denken dat zo troebel kan zijn. Dat wordt erdoor verhelderd. En dan nog verder. Het gaat tot het lichaam. Die lichaamsziel, die krijgt zo'n kracht door de kracht van het bloed van Jezus en door de kracht van zijn opstanding, dat ook het lichaam, de lichaamsziel, dat die herboren wordt en dat die voorbereid wordt om straks zo krachtig te zijn, dat zelfs het lichaam dat in het graf is, of waar de stof ook mogen zijn, het oproept tot de verheerlijkte staat. Maar het is het oude lichaam verheerlijk. Deze dingen gebeuren, dat geschiedt aan een mens. Zo heeft de Heer Jezus zijn discipelen voorbereid. Maar nu is het gevaar dat we daarbij blijven. De Heer Jezus zendt af. En zegt als dit gebeurt, als hij geblazen heeft en gezegd heeft, ontvang Heilige Geest, dan gaat die neshama, die goddelijke adem, die wordt gewekt, die gaat ademen, maar die krijgt een macht in de wereld, want Jezus zendt zijn leerlingen uit als de stootroep, en waar de leerlingen mee gevochten hebben, overwonnen hebben, worden de overwonnenen niet vernietigd, maar ze worden tot het hoogste leven gebracht. En hoe gebeurt dat dan eigenlijk? Die discipelen, die moeten uitgaan. En Jezus zegt, als ze die geest hebben ontvangen door die inblazing van hem, dan als ze weer een goddelijke adem hebben gekregen, dan hebben ze macht om zonde te vergeven. Zonde, dat is ontregeld zijn. Zonde is doelmis. Ontregeling, zo zeggen we het op een ander gebied. Maar het geldt voor de hele mens. Dat is zonde. En die heeft zoveel uitgewerkt. En er is een nieuw begin. Omdat, wat we nog niet kunnen zien hoe het veranderd is. Maar er is ook een begin. Om ook wat verleden is. Dat veranderd wordt. Maar dan wordt ook van het heden gesproken. Tweede ding is. Ik heb het zo gelezen. Anders dan het in de vertaling staat. Maar onmiddellijk naar de grondtekst. Wiens zonde. O gij overwint. Daarvan zijn ze overwonnen. Niet zoals de Vulgaat zegt. Wiens zonde men houdt, die zijn ze gehouden. Alsof de Heilige Geest zonde in stand zou houden. Dat is alleen een soort machtsleer. Dat de kerk macht zou hebben om te vergeven en ook vast te houden. Dat is natuurlijk een wonderlijke projectie van de eigen machtswil. Hoe goed ook bedoeld. Hoe kan de Heilige Geest nu de zonde vasthouden? Het moet toch doorbroken worden. En dan zien we iets. De macht die ervan uitgaat als mensen, als de neshama, de goddelijke adem, gewekt is in de mens. Ach, waar zitten mensen in vast? Een strijd tegen de zonde, die ze steeds weer moeten afleggen. Maar wat is het nu als iemand wedergeboren is door die inblazing, als die neshama, die goddelijke adem, weer functioneert? Dan is het niet zo dat men alleen verkondigt, maar dan gaat men meestrijden met degenen die aan je toevertrouwd zijn. En naast de omgeving die een strijd voeren tegen de zonde. En je zult dan macht hebben om met hem en voor hem die strijd te voeren. Wiens zonde gij overwint, daarvan zijn ze overwonnen. Dat is het juist, de nieuwe macht die er gegeven wordt. En hoe passen wij dat nu toe, gemeente des Heren? We moeten natuurlijk altijd oppassen, alles is niet gelijk. Wat aan de discipelen gezegd wordt in die macht, daar hebben wij niet zomaar over te beschikken. Maar toch, we zijn er door aangeraakt. En het betekent ook dat de kracht der opstanding onder ons is. En dat ook de Heer Jezus zijn geest zijn ook wil inblazen in u en mij. En als de goddelijke adem gewekt is in ons, dan gaat ook die grote verandering in ons leven komen. Dan is die verborgen vonk, goddelijke vonk, die wordt geraakt en wordt op leven gebracht. Als dat met je gebeurd is, broeders en zusters, dan wordt het anders in de ontmoeting met de medemens. En zelfs met het medeschepsel. Want dat wil je dan. Dan ga je met een mens om. Je gaat hem niet alleen vanuit zijn psyche bekijken, psychologisch. En ook niet alleen logisch, vanuit de geest. Maar je probeert hem iets te brengen, waardoor zijn goddelijke vorm in trilling komt. En herinnert aan wordt dat hij of zij een goddelijke vonk in zich dacht. Dat is het eerste begin. Zo moet je met elkaar omgaan. Ook dan hoef je niet ieder probleem en ieder raadsel te ontwarren. Want het lukt je toch niet, broeders en zusters. Maar wel dat wekken. En als het even heeft getrild, dan zijn er mensen die het willen wegslaan. En moet je het één keer laten. Wekken, oproepen en dan vragen om de inblazing van Jezus, die die vonk verandert in een goddelijke adem. Daar gaat het om, in de omgang met elkaar. Maar het vinden we vaak vlak, dat laten we het zien, en het hoeft allemaal niet even in een ernstige, zwaarwichtige vorm te zijn. Het kan zelfs in de vorm van humor. Het gaat erom de verwondering, iets daarvan te wekken. Ondanks alle raadsels, ondanks het onbegrijpelijke en de massa van de verschrikkingen van deze wereld, toch dat even raken, toch is het er. En dan komt het en Hij ziet het uitgroeien. En dat zou echt moeten gebeuren in de gemeente. Dat de vonken die tot goddelijk adem zijn geworden, ook zo zijn dat wij macht krijgen om de inblazing van de geest, van de adem van Jezus, van de kracht der opstanding, ook bij anderen in te blazen. Niet dat we het zelf kunnen, maar als middel. Dat we middel zijn van hem. Broeders en zusters, dan is het niet een gebeuren dat alleen 2000 jaar plaatsvond. Ja, toen heeft het plaatsgevonden. Als het niet plaatsgevonden had, dan zouden we niet zouden mensen voor die tijd niet hebben kunnen leven. En ook niet na die tijd. Het gaat om dat feit van die volkomen ook lichamelijke opstanding. Maar Jezus blaast in tot in het heden. En het gaat u om de inblazing van Jezus in deze gevallen schepping die door die inblazing vernieuwd wordt. En die inblazing leidt tot een nieuwe hemel en tot een nieuwe aarde, tot de komst van het Koninkrijk Gods. En tot die tijd zijn wij ook geroepen om die inblazing te ontvangen en ook bij anderen die goddelijke vonk te wekken. Ja, dan kunnen we zeggen dat wij kennen de kracht van zijn opstanding. Amen. Laat ons bidden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op deze aarde. Geef ons heet ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Zingen wij nu van Psalm 72, het tiende vers. Psalm 72, het tiende vers. Dat ik de volgende maal in Rotterdam hoop te preken op 28 april om 5 uur in de Hillegondakerk weer. 28 april, 5 uur. En dan moet ik ook nog meedelen wat ik de vorige keer heb vergeten, maar de organist herinnerde me door zijn spel eraan. Dat er waren vrienden en bekenden die wilden weten wanneer mijn boek verscheen. mijn boek over die zauberfleuten is, over de zauberfleuten van Mozart is verschenen. Dat komt er zomaar bij. Dus 28 april om 5 uur in de Hillegondakerk. Dan wens ik u verder nog een zegende paasdagen. En wij mogen weten dat de Heere waarlijk zijnde is opgestaan. Ontvangt u de zegen des Heeren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.